U hebt een artikel geschreven over de 10 mythes over wat er in Libië gebeurd is. En dat vond ik wel een heldere analyse. Dus ik dacht dat we die inhoud ook wel eens even on air konden brengen. Mijn eerste vraag, wat is precies het verschil met wat er in Tunesië en Egypte gebeurd is?
Met de andere, moet ik zeggen, er zijn veel grote verschillen. Hè. Het eerste grote verschil is dat in Tunesië en Egypte had je een massale opstand van bevolking, die ook omwille van sociaal-economische redenen een heel ander bewind wilde. En dat was een vreedzaam protest. In Libië was het na 3 dagen is het vreedzaam begonnen met een aantal jongeren en ook andere mensen die daarbij aansloten, maar heel snel, na 3 dagen al, is het eigenlijk een gewapende opstand geweest. En niet in heel het land, maar heel duidelijk in het oosten van het land.
Ja, dus het was een heel beperkt iets. Nu, waar kwamen die wapens eigenlijk plotseling allemaal vandaan, vroeg ik mij al?
Ja, dat is een vraag die u gerust mag stellen. We weten achteraf ook dat moet ik zeggen, de veiligheidsdiensten, zowel van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en een aantal Arabische landen jaren actief waren in Libië. Er werd ook trouwens mee samengewerkt vanuit de regering van Gaddafi. Moeilijk zijn heel snel wapens van daaruit gekomen. Dan hebben ze waarschijnlijk ook in het begin, als u zich dat nog herinnert, zijn er ook wel een aantal lagere eenheden overgelopen in het oosten.
U bent aan het wegvallen. Kunt u...
Wacht, ik ga anders naar een betere locatie.
Dat is een goed idee. Ik ga nu even op het dak staan.
Zoiets, ja.
Of vlak onder die verschrikkelijke gsm-antenne.
Ja.
Oké.
Okay. Is het beter, hoort u mij nu beter?
Ik hoor u nu beter, ja.
Oké. Dat is goed.
Goed, we waren bij die wapens.
Ja, dus die zijn enerzijds gekomen van de veiligheidsdiensten, veronderstel ik. Kunt u maar veronderstellen. Dus ik kom even achteraf dat ze daar van in het begin actief waren. En dan hebben ze ook natuurlijk wapens buitgemaakt op het legerlid van Gaddafi.
Ah ja, buitgemaakte wapens. Ja, ja.
Beide natuurlijk. Hè.
Ja, ik las toevallig nog ergens een citaat, helemaal niks met Libië te maken, van ja, het verschil tussen een rebel en een terrorist is wie dat hen het laatste wapens heeft geleverd. En dat vond ik wel een mooie definitie.
Ja, maar terrorisme heeft eigenlijk vooral te maken met wie dat je beoogt. Hè. Allee, in mijn ogen is een terrorist iemand die doelbewust burgers, ja, die losstaan van militaire acties, terroriseert. Dus ofwel ja, vermoord ofwel schrik aanjaagt met aanslagen ofzo. Dus in die zin zou ik hem niet direct terrorist noemen, maar het was wel een gewapende opstand.
Hm. Nu, dat was natuurlijk net precies wat men van Gaddafi verwachtte en zei, dat hij de burgerbevolking, dat hij zijn eigen bevolking ging bombarderen, dat hij daar een genocide ging aanrichten. Waar kwamen die berichten eigenlijk vandaan?
Dat zijn dus twee verschillende dingen. In het begin heeft men, helemaal in het begin, heeft men gezegd dat hij zijn volk aan het bombarderen was. Later bleek dat bericht absoluut niet. Dat is gelanceerd geworden, ik denk vanuit Al Jazeera, of misschien ook vanuit BBC, fan, dat wil ik nu kwijt. Maar dat is gelanceerd geworden in de media. Achteraf heeft men moeten toegeven, ook bijvoorbeeld Gates hè, van de Verenigde Staten, minister van Defensie, heeft achteraf moeten toegeven dat er geen enkele bevestiging voor is. Wat wel zou kunnen zijn, er zijn uiteraard... op een gegeven moment heeft hij munitiedepots gebombardeerd, Gaddafi in het begin, om dus te vermijden dat ze aan wapens zouden komen. Maar er is totaal geen sprake van dat hem zijn bevolking gebombardeerd heeft. En het idee van de genocide is gelanceerd geweest door de Libische vertegenwoordiger in de VN, die helemaal in het begin ook is overgelopen. En die heeft, denk ik, met opzet, en waarschijnlijk met, het is waarschijnlijk ook ingefluisterd, heeft hij het woordje genocide gebruikt, omdat de Verenigde Naties in dat geval verplicht is om tussen beiden te komen. Dat dus eigenlijk een militaire interventie legitimeert. Dus daarom is dat ook gebruikt. Alleen is er ook, moet ik zeggen, volgens de technische definitie van genocide was daar totaal geen sprake van. Het ging niet over het systematisch uitroeien van één bepaalde bevolkings-etnische groep of gelijk wat. Het ging over misschien overmatig gebruik van geweld, maar dat is helemaal geen genocide. En het idee, want men heeft dan eigenlijk heel die militaire interventie hier bij ons goed gepraat bij de publieke opinie laten ingang vinden met het idee dat Gaddafi een bloedbad zou aanrichten onder andere in Benghazi of in andere steden. Wel, het is achteraf gebleken, heeft Gaddafi verschillende steden heroverd, die al door de rebellen in handen waren, heeft hij die heroverd. In die steden heeft hij helemaal geen bloedbad aangericht, dus ik kan zeker niet zeggen dat hij dat van plan was. Ik moet er wel aan toevoegen, voor alle duidelijkheid, Gaddafi heeft wel heel militaristische taal gesproken. En dat heeft het voor het Westen iets gemakkelijker gemaakt om dat dan zo aan de publieke opinie te verkopen.
Ja, nu, ik hoor vanuit mijn eigen bronnen, hè, ik heb een beetje een band met Niger, nu toch wel zo wat genocide-achtige geluiden, maar die hebben dan natuurlijk niks meer met Gaddafi te maken, want dat is iets waar je nergens iets over leest, maar de Tuareg hebben blijkbaar erg te lijden onder nu zowat van, ja, een soort van...
Dat is heel correct. Dus in Libië waren er ongeveer 2,5 miljoen gastarbeiders, waarvan
ook al,
heel veel zwarte, ja. Afrikanen, ook uit Egypte en Tunesië enzovoort, maar ook heel veel zwarte, en ook de eigen zwarte bevolking. Die is heel vlug, in het begin, heeft men dus ook de mythe verspreid dat Gaddafi gebruik maakt van zwarte huurling, dat hij die zelfs liet overliegen. Ook dat is allemaal volledig in elkaar gezet, dus is een complete leugen geweest. Het gevolg daarvan is wel dat in de bevrijde gebieden er van in het begin een systematische vorm van discriminatie en zelfs afrekening geweest op de zwarte bevolking. Er is zelfs... sprake van één klein stadje dat compleet, dus dat was een stad met volledig zwarte bevolking, dat is volledig leeg nu. Dus de rebellen hebben dat veroverd en er is geen enkele inwoner nog die daar verbleven is. En men weet ook totaal niet waar die naartoe zijn, dus men kan het ergens tevreden wat dat betreft.
En dat ging dan over zwarte Libiërs of over gastarbeiders?
Combinatie. Dus het is, ik weet niet precies welke etnie, ik denk dat het een gemengde etnie was, maar het was eigenlijk een bijna homogeen zwarte bevolkingsgroep.
Want de Tuareg zijn natuurlijk geen, ja, er waren ook wel gastarbeiders, maar er zijn sowieso 2 miljoen Berbers en Tuareg en andere Berbers, zal ik maar zeggen, die al lang in Libië wonen. Nu, weet u iets van wat de plannen daarvoor zijn? Ik lees ook zo over de Berbers dat die al heel lang vragen dat hun taal ook erkend zou worden.
Ja, dus dat weet je niet, hè. Het is wel zo dat de Berbers een belangrijke rol hebben gespeeld in de belegering van Tripoli. De vraag is dan, of en ze waren ook vrij goed georganiseerd, hoe dat juist komt tot... weet ik ook zelf niet. Je kan er ook heel wat vragen bij hebben. Maar goed, het kan zijn dat zij traditioneel heel wat sterker stonden dan die in het oosten. De vraag is of dat zij binnen de overgangsraad, binnen de eventueel nieuw te vormen regering, voldoende inspraak gaan hebben om hun aloude eisen naar voren te schuiven. Want het is heel duidelijk dat nu al, en dat was al tijdens de rebellie duidelijk, was er ontzettend veel verdeeldheid binnen de overgangsraad, dus binnen de rebellengroep. En dus je hoort heel duidelijk de tegenstelling tussen Oost en West, tussen ook islam, seculier, tussen de verschillende stammen. Dus dat is een zeer, zeer groot probleem voor de toekomst.
Nu, want ik hoor daar ook zo van die geluiden, dat ze de sharia gaan invoeren en zo.
Maar ja, er zijn heel veel geluiden, maar wat je in elk geval nu al weet, want ik ga me niet wagen aan voorspellingen, omdat de situatie heel vloe is en dat we ook nog niet zo heel veel concreet weten van die overgangsraad en zeker niet van de toekomstige regering. Wat wel duidelijk is, is dat de islamisten een heel, ja, ik ga niet zeggen de overhand hebben, maar toch een heel zware stempel drukken op die overgangsraad op dit moment. Bijvoorbeeld de sterke man van Tripoli op dit moment is een ex-kopstuk van Al-Qaeda. Heel nauwe banden heeft gehad met Al-Zarqawi bijvoorbeeld, hè, dus die super Al-Qaeda-man van Irak, vanuit Jordanië. Dus ik kan eigenlijk wat dat betreft, als het die richting uitgaat, dan staat het er niet zo goed voor.
Nee, maar dat was dan misschien ook weer de bedoeling. Nu, die buitenlandse tussenkomst, heeft die dan toch niet het nut gehad om te voorkomen dat daar... nog lange en veel slachtoffers eisende conflicten zouden aangesleept hebben?
Ja, je hebt eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? Dus, je moet in het begin zeggen, je moet de situatie helemaal in zijn geheel bekijken. In het begin heeft de regering en het leger van Gaddafi buitensporig geweld gebruikt. In mijn ogen volledig onnodig en een beetje een overreactie, waarschijnlijk uit schrik, om te voorkomen wat er ook in Tunesië en Egypte al gebeurd was, dat het in zijn land zou zijn. Dus dat is buitensporig geweest. Dus er zijn daar veel te veel doden gevallen, onnodig. Maar dan is de situatie dus heel snel omgeslagen in een soort militair, in een burgeroorlog, in een militair conflict. Ik ben eventjes de draad kwijt. Wat was de vraag terug?
Wat is nu het nut geweest van die NAVO-interventie?
En dus ja, in het begin, dus de eerste week zijn er, laten we zeggen, een kleine honderdtal slachtoffers gevallen. Als je kijkt naar de herovering van de steden van Gaddafi, is dat niet buitensporig geweld geweest. En je kan, waarschijnlijk had dat heel snel tot een soort wapenstilstand gekomen, want de Afrikaanse Unie had onder andere aangeboden om te bemiddelen en Gaddafi had dat erkend. Dus hij had eigenlijk toegestemd met een bemiddelingspoging van een wapenstilstand en waarschijnlijk een verdeling van de macht. Alleen heeft het Westen dat niet toegelaten. Het Westen wou per se een militaire optie en daar hebben ze voor gekozen. En het gevolg is dat men 6 maanden minstens heeft gevochten met tienduizenden slachtoffers. Dus eigenlijk het idee van om daar een bloedbad te vermijden is eigenlijk tegenovergesteld. Men heeft een bloedbad georganiseerd gedurende maanden.
En waarom?
Ja, er zijn natuurlijk verschillende redenen. Hè. Om te beginnen, de reden die voor de hand ligt is de belangrijkste energiebron, dus petroleum. Libië is het Afrikaans land met de grootste oliereserves. Je hebt dan ook een geopolitieke reden die heel belangrijk is. Sinds zeg maar, de laatste 10 jaar zijn op Afrika een aantal nieuwe spelers zich aan het manifesteren. Waaronder China, ook India, Brazilië. En het Westen ziet zijn invloed op het continent dat vanuit zijn achtertuin was, ziet die invloed daardoor in gevaar komen. En ja, er zijn allerlei stemmen in het Westen die opgaan om dit te compenseren, dat verlies aan economisch invloed met militaire aanwezigheid. En de kans is groot dat de Verenigde Staten van de gelegenheid gebruik zal maken om eventueel een militair hoofdkwartier van zijn Afrikam te installeren. Dus je ziet heel duidelijk dat er ook geopolitieke redenen zijn om een land als Libië, maar ook Ivoorkust, was ongeveer gelijktijdig, om dat militair binnen te vallen en dus daar een voet aan de grond te krijgen. Ja, dan zijn er ook nog waarschijnlijk economische en politieke redenen. Sarkozy zijn populariteit was zeer laag op het moment van het conflict. En dan heeft hij gedacht van, als ik hier met een snelle overwinning uit de bus kom, kan mij dat mijn blazoen oppoetsen. En zo is het ook eigenlijk gebleken achteraf.
Dat is dan toch wel een tikje tegenvallen, want het ging, wat was het ook weer, dagen, geen weken duren?
Maar dat is natuurlijk in het begin de propaganda, hè? Maar in elk geval achteraf kan hij zeggen van dat hij gezorgd heeft voor dat dictator verdwenen is enzovoort. Uiteindelijk kan hij het presenteren als een overwinning.
Nu, jij had het over olie, maar gaat het ook niet om water? Want ik weet ook wel dat er enorme waterreserves onder de grond zitten in Libië. En dat is voor heel die regio toch, denk ik, van groter belang dan olie.
Wel ja, de regio wel, hè, maar dat is niet voor. Dat is natuurlijk dat zijn de lokale belangen dan, dus inderdaad een punt. Maar ik heb het dan vooral over de buitenlandse belangen, hè, voor het petroleum. Hè. Dat is zeker het geval. Hè. En dus, het is nu maar de vraag wat er allemaal mee gaat gebeuren hè, in de toekomst.
Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik vraag mij ook af hoe het in Libië zelf nu verder gaat. Ik bedoel, wat is daar allemaal gebeurd met de bedrijven daar, met de. Ja, ik vloog wel eens met Afrikia, de Libische luchtvaartmaatschappij, die een prima service had. En ja, die bestaan nu precies niet meer. Komt dat allemaal weer terug nu? Kunnen die, al die Afrikanen terug naar Libië om.
Ja, ik heb me gesteld veel verschillende vragen in één keer. Maar dus om te beginnen met die Afrikanen kunnen die terugkeren, dat is maar heel de vraag. Dus na racistische opstoten en eigenlijk het echte racisme dat daar zich in die bevrijde gebieden heeft ontsponnen, is maar heel de vraag of het dan nog gaat lukken in de toekomst.
Maar ja, er waren daar 2,5 miljoen gastarbeiders. Die kun je toch niet zomaar van de ene dag op de andere missen. Gaan zij nu ook Filipijnen invoeren of zoiets?
Ja, dat weet ik dus niet hoe dat ze dat gaan oplossen. Nee. Dus men heeft daar in elk geval een zeer groot probleem gecreëerd. Een tweede zaak is De interne verdeeldheid in het land en dus binnen de overgangsraad en de toekomstige regering is gigantisch groot. En het is heel de vraag of dat men dat vlot allemaal bij elkaar gaat krijgen. Ik heb daar de grootste twijfels over. Enfin, we zullen, de toekomst zal het uitwijzen, maar als je al ziet dat tijdens de rebellie de generaal die de opstand leidde, dat hij vermoord geworden is door eigen milities, en door rivaliserende milities, dan kun je al heel veel vragen stellen hoe dat het in de toekomst zal zijn. Er is ook heel veel verdeeldheid tussen West en Oost, hè, ook tussen seculiere islam enzovoort. Dus ik vraag me af of dat ze dat allemaal terug gaan krijgen, of dat dus niet het begin is van een heel langdurige falende staat eigenlijk. Want daar zou het anders kunnen op neerkomen. Een beetje een Afghanistan-scenario.
Ah ja, want het land zit nu propvol wapens en er kunnen er altijd nog wel een paar bij nemen, kan.
En dan nog een ander punt is natuurlijk, want jij raakt daar ook die vliegtuigmaatschappij aan. Dus Libië heeft heel veel investeringen, voordelige investeringen gedaan in heel Afrika. Omdat Gaddafi had, het was een excentriek man, een beetje onvoorspelbaar ook, met een ja, niet altijd betrouwbaar entourage en al wat je wilt. Maar heeft in elk geval voor Afrika heel wat positiefs betekend. Hij had een beetje een pan-Afrikanistische visie. Met het wegval van Gaddafi valt dat waarschijnlijk ook weg. En dan is het maar de vraag hoe dat in de toekomst zich zal uiten. Dus ik denk ook wat dat betreft voor Afrika is dat denk ik een groot verlies.
Nou, hij was zo iemand die nog wel zijn eigen zin deed en zich weinig aantrok van wat het Westen dicteerde. Hè? En ik weet ook dat hij bijvoorbeeld een keer in Agadez op bezoek is geweest en dan waren daar ineens, zorg dat hij ineens dat daar zo drie straten straatverlichting kregen, zo van die dingen.
Ja, ja. Echt zo. Dat is niet altijd duurzaam natuurlijk, maar
nee.
Hij heeft wel een aantal heel duurzame dingen gedaan. Hè. Dus echt voor ook vers geld gezorgd voor die heel erg nodig is in verschillende Afrikaanse landen. Hè. Hij heeft ook verschillende bemiddelingspogingen gedaan in conflicten in het verleden. Dus hij heeft wat dat betreft een vrij positieve rol gespeeld, al bij al.
Ja, ik hoorde ook ergens. Ik heb iemand horen zeggen, de reden dat hij nu ineens weg moest, was dat hij voorstellen wilde doen om de prijs van de olie los te koppelen van de dollar en te koppelen aan de dinar. Heb je daar wel eens iets van opgevangen? Dat vond ik wel
Ik heb niets van opgevangen, maar dat ik weet niet of dat hem dat gezegd heeft. Het is wel de reden geweest, onder andere, waarom dat Saddam Hussein moest vertrekken. Want Saddam Hussein heeft dat niet alleen gezegd, heeft dat ook gedaan. Heeft het dus gedaan rond 2000, 2001 geloof ik. Heeft hem dus de olieprijs losgekoppeld van de dollar. Ik denk aan de euro vastgeklonken. En dus ja, voor de Verenigde Staten is dat ondenkbaar, want dan zou de rol van de dollar als wereldmunt voor dus de grondstoffen eigenlijk komen te vervallen. En dat zou falikant zijn voor de Noord-Amerikaanse economie. Dus dat is dat zou een zeer belangrijke reden kunnen zijn. De reden waarom dat nu weg moest, denk ik dat zo gepland allemaal is. Wat wel is, ik denk dat ze er al langer van afhouden, maar dat met die Arabische lente, dat er plots zich een situatie zich voordoet waarbij dat kon. Ik denk ook wel dat er al plannen klaar waren, dus dat de rebellie was zeer snel georganiseerd, had heel snel wapens. Dus ik vermoed dat er wat plannen waren. Alleen heeft men een gunstig moment afgewacht en de Arabische lente heeft daar eigenlijk voor gezorgd.
Dan heeft men toch wel heel stiekem een gunstig moment afgewacht, want de laatste jaren was hij toch overal welkom, had ik de indruk. Hè?
Ja, natuurlijk, maar ja, het een sluit het ander niet uit. Hè? Dus ook Saddam Hussein heeft nog zoete broodjes kunnen bakken met zeg maar de VS-ambassadeur een paar weken voordat hij de aardvijand geworden is. Dus dat is, zolang dat je de zaken mee kan doen, is hem goed welkom. En ondertussen kan je achter de scherm natuurlijk allerlei plannen zitten bekokstoven om hem uit de weg te rijden, bedoel. Ja, zo zit het in elkaar natuurlijk.
Ja, ja, ja. Nu, een mooi verhaal in uw artikel vond ik ook het verhaal van de massale vreugde in Tripoli.
Ja.
Waar beelden van waren verschenen op de BBC.
Ja.
Wilt u dat nog even toelichten?
Er zijn twee, maar ik heb dat één verhaal er niet ingenomen, omdat ik heb het niet kunnen bevestigen. Maar wat wel zeker is, is dat men in Qatar heeft men, dus Al Jazeera heeft een studio zitten bouwen om een soort bevrijding van Tripoli te ensceneren op het plein. Dus dat heeft men gebouwd. Ik denk niet dat die beelden uiteindelijk genomen geworden zijn. Men heeft het dus niet gedaan, denk ik. Maar dus, dat waren in elk geval plannen. Dus heel de media, moet ik zeggen, dat men het verslag rondom Tripoli en rond de verovering van Libië was cruciaal in die oorlog. En dus bijvoorbeeld, er zijn waarschijnlijk nog manipulaties, maar de ene die ik onder andere gevonden heb, die zo flagrant is, is een reportage van BBC, waarbij dat je twee reporters ziet zitten voor een televisietoestel. Dus de beelden zijn al wat vloe, want het is een camera die een televisietoestel beelden laat zien. Het gaat dus over Libië en de bevrijding van Tripoli. En je ziet daar dus, maar het is niet zo heel duidelijk, je ziet daar dus mensen staan met allemaal vlaggen. Ze zien er wat exotisch uit, dus het kunnen gerust Arabieren zijn. Maar wat blijkt als je dan inzoomt, dan is het gewoon de Indische vlag. Dus het is gewoon ergens op een plein in India ergens voor een bijeenkomst. Dus het is een pure fabricatie, een pure media-manipulatie.
Volksverlakkerij noemen wij dat.
Tot en met, ja.
Louis, mijn mede-redactionist, heeft ook nog een vraag voor u.
Ja, het doet mij eigenlijk een beetje denken aan de oorlog in Irak en de val van Bagdad. Eigenlijk het optreden van de media toen men ook inzoomde op de juichende menigte. Maar als je dat een beetje uitzoomt, dan bleek daar maar 30 man stond of zo.
Ja, absoluut. Het is helemaal hetzelfde. Maar er is nog een verschil met de oorlog in Irak. Men is nu nog een stapje verder gegaan. Bij de oorlog in Irak sprak van embedded journalism. Waarbij de journalisten dus eigenlijk ingekapseld mee kunnen reizen met de militairen. En dus af en toe kunnen ze dan hun ding nog doen, maar zij doen dan nog hun ding. Weliswaar aan de leiband, maar ze kunnen hun ding nog doen. Hier is men een stap verder gegaan, hier heeft de NAVO gewoon zelf reportages gemaakt. Dus de journalisten moesten al niet meer meegaan.
Ja, dat is handig.
En dus dan werd dat gewoon gratis aangeboden aan de journalisten. En men maakte twee versies. Een versie volledig alles erop en eraan, waarbij dat ze niks meer moesten doen. Of een versie waarbij dat ze nog een eigen logo konden aanbrengen. En, dus, en ze zorgden er natuurlijk zelf voor dat de interviewer, die man van, of vrouw van de NAVO, natuurlijk niet in beeld kwam. Zodanig dus dat het kon geserveerd worden als een eigen reportage.
Al goed dat we... maar we hebben dan toch Al Jazeera en dat zou dan toch een beetje een onafhankelijkere stem zijn?
Wel, Al Jazeera heeft een heel positieve rol gespeeld in het doorbreken van het westers monopolie, zeker als het ging over de oorlog in de beginjaren van Irak. Maar blijkbaar is daar van alles gebeurd. Het is nu Wikileaks, heeft het onder andere uitgebracht. Is er heel zware druk geweest vanuit de Verenigde Staten op die zender. En onder de hoofdredacteur is daarvoor opgestapt. Hè, en die heeft ook heeft in die Wikileaks-staten dat hij eigenlijk gezegd heeft, oké, Verenigde Staten, ik ga vanaf nu, als er nog gevoelige reportages zijn tegenover de Verenigde Staten, zal ik dat eerst aan jullie laten zien of zal ik het er allemaal uitgooien wat dan niet goed is voor jullie. Dus bon, dat is uitgelekt, daardoor is ze moeten opstappen. En wat blijkt ook dat Al Jazeera meer en meer, een islamitische zender aan het worden is, waarbij dat dus bijvoorbeeld, als het over Libië gaat, was er heel veel kritiek in de Arabische wereld dat bijna alleen de islamitische rebellen aan het woord werden gelaten en dus ook gefilmd werden, terwijl de seculiere rebellen bijna geen plaats kregen in de berichtgeving. Dus je krijgt eigenlijk wat dat betreft ook een verdere greep van het islamisme op die zender en dat is natuurlijk een heel spijtige zaak.
Ja. Dus waar kunnen we dan nog naartoe voor onafhankelijke berichtgeving over Libië? Moeten we er zelf naartoe?
Ik moet zeggen, er was nog één heel interessante, maar die kunnen we hier niet nemen. Dat is Telesur, behalve op het internet. Telesur is dus een zender die door verschillende Latijns-Amerikaanse landen gesponsord wordt. En die dus ook reporters ter plaatse had. En die gaf een totaal andere versie van de feiten.
En dat is...
Maar dat is niet via de satelliet hier te pakken, maar wel via het internet.
Telesur.
Telesur.
Ah ja, Sur van Zuiden in het... In het Latijn, in het Amerikaans. Voilà. Goed, bedankt voor uw toelichting.
Met plezier.
En een prettig weekend nog.
Tot zo.